Volgens mij, ja, volgens mij doet hij het. Ja, even een schets. Wat is nou AVAN en de vervoersorganisatie? Wat u hier ziet is een klein schema, met heel veel informatie. Bovenin, daar ziet u de vervoerssoorten die bij ons zijn ondergebracht. Niet alle gemeenten hebben al het vervoer ingebracht. Wat u daar rechtsboven ziet, dat is het dagbestedingsvervoer, dat is de jeugdwet. Overigens, ik heb er geen probleem mee als de presentatie gemaild wordt, hoor. Dus ik zie dat u foto's maakt. Maar leerlingenvervoer en het WMO regiotaxievervoer, wat ingebracht is. Daarom zeg ik ook, niet alle gemeenten hebben alles al ingebracht. Ja, het is een bestuur bestaande uit 18 wethouders erop, geen 17. Het waren er 19, maar door de fusie zijn het 18 geworden. De directeur-secretaris, daar ben ik. Ja, die plannen staan later op de agenda, begrijp ik. In ieder geval, de directeur-secretaris, daar ben ik. De vervoersorganisatie, waar ik rechtstreeks leiding aan geef. Uit de zijlijn nog de samenwerkingsovereenkomst met de provincie, de SOC afgekort, waar onder meer de overvangnet in is geregeld, maar ook de subsidiestroom nog voor de WMO gelden. Dan ligt er een werkrelatie met de regiecentrale voor zo de DVG. DVG is de afkorting van de vier gewesten. En dat is in feite ook een landelijk opererende vervoersonderneming die voor ons de regiecentrale behartigt. En dan zijn er nog 8 taxibedrijven die door het hele gebied rijden en voor ons de mensen vervoeren. De regiecentrale, wat is dat? Er is gekozen om de regie te splitsen van de uitvoering. En de regiecentrale, dat wil zeggen, daar komen alle aanvragen voor ritten komen daar binnen. En die maken ook de planning. En hun sturen rechtstreeks de voertuigen aan en de voertuigen worden ingehuurd bij de vervoerders. Dus wat er voorheen allemaal bij één vervoerder lag, is nu in feite gesplitst.
Ja. Weet je wel alles ondergebracht?
Nee, leerlingenvoer nog niet. Nee. Hier ziet u ook de vervoersoorten nog een keer uitgewerkt. Ook voor Overbeter. Willems de Koning heeft op dit moment nog het leerlingenvervoer. Ik ben heel even kwijt of dat contract nu afloopt, of dat nog een jaar verlengd mag worden. Oké, helder. Dus dat is ook tot half 2020 is dat nu verlengd. Nou, dit zijn de vervoerssoorten. Wat wij ook zeggen, het vraagafhankelijk vervoer is, wat voorheen ook het regiotaxivervoer werd genoemd. Reizigers bellen naar een centrale, bestellen een rit en dan binnen kaders krijgen ze dat vervoer aangeboden. Dan heb je het routevervoer. Wat is eigen van routevervoer? Met name ook het grote onderscheid met het vraagafhankelijk vervoer. Het routevervoer zijn eigenlijk voor een jaar lang vaststaande routes. Kijk, op het moment dat je leerlingenvervoer hebt, dan maken ze over het algemeen in de zomervakantie routes voor die ze na de zomervakantie gaan rijden. En door het jaar heb je uiteraard wel wat wisselingen, maar eigenlijk rijdt die route altijd. En wat wel kan, is dat de leerling zegt, ik ga morgen niet mee, want ik moet naar de tandarts. Maar dan moeten de andere 5, 6 tot 7 leerlingen toch vervoerd worden, dus de route rijdt. Dat is het grote verschil. Overigens ook voor de WMO dagbestedingsvervoer. Over het algemeen gaan ze niet altijd alle dagen. Maar de gebruikers van het WMO dagbestedingsvervoer gaan wel op wisselende dagen. En in de planning moeten ze dan zorgen dat ze ook mooie combinaties maken. En de jeugdwetvervoer, dat is ook een redelijk nieuwe lood eigenlijk aan de tak. Volgens mij ook een hele kostbare lood. Dat is met name het afgelopen jaar behoorlijk ingestroomd. En we merken dat dat ook behoorlijk kosten met zich meebrengt. Waar niet alle gemeenten altijd rekening mee hebben gehouden. Overigens niet alleen met het vervoer, maar het hele jeugdzorgdossier. Feiten even presenteren om een indruk te krijgen waar we over spreken. Al met al een begroting van ruim 17 miljoen. Waar we over spreken, wat we jaarlijks aan kosten. Nou ja, ik zou zeggen bijna verbranden, want het is natuurlijk wel brandstof wat we opmaken. Verdeeld over de vervoersoorten, waarbij het leerlingenvervoer dan ruim 5 miljoen. Maar het WMO zorgvervoer ruim 10 miljoen. Een behoorlijke budget. Ook even wat kwantiteit noemen we het even. Waar praten wij over? Even voor 2017 en de bovenkant, ruim 800.000 ritten ziet u helemaal rechts staan, bijna 900.000 ritten. Daar zien we de klachten en de klachten gegrond. Als we praten over gegronde klachten onder de 0,2%, dan doe je het landelijk eigenlijk hartstikke goed. In kader van productiekilometers hebben we ook even gekeken naar de drie dagen. Naar 3 dagen om een stukje groei te laten zien. Hebben we 3 dagen, 2 keer september en 1 keer juni gepakt. En wat je dan rechts ziet is inderdaad dat ook qua kilometers, maar ook qua auto's, dat we op dit moment laat ook bijna 450 auto's dagelijks op de weg hebben. In de 18 gemeenten. Totaalritten voor 17 bijna 900.000. En dit jaar zullen wij over de 1 miljoen gaan. Even een korte terugblik in de hier en nu situatie. 2014 rapport Sisonius, voor een aantal misschien een bekende term, maar in ieder geval het was een redelijk uitgebreide rapportageonderzoek waarin stond van goh, we zouden wat anders met het vervoer om moeten gaan. Daarin was ook het advies splits de regiecentrale en de uitvoering. Laat dat door verschillende partijen doen. Dat heeft geleid tot een aanbestedingsproject, oprichting van de BVO Tram en de start van daarvan. 2017, nou, hectische start. Zeker de eerste maanden zeer hectisch. We hebben ook een klanttevredenheidsonderzoek laten plaatsvinden. En we mogen zeggen, daar scoren we dus goed. Als je kijkt op 7,4, dan doe je het eigenlijk nog niet zo slecht. Het enige minpuntje wat er nog in stond, was met name de klachtbehandeling. Niet de klachten, maar wel de klachtbehandeling. En daar hebben we toen ook op bijgestuurd, door dat meer naar onszelf toe te trekken, naar de vervoersorganisatie. Ja hoor. Ik kom dadelijk op de 5 sporen van Sisonius. Heb ik daar nog een plaatje? Kom ik daar dan heel even op terug? Ja?
Dan in 2000... Mag ik ook nog één vraag stellen? Want dit gaat echt over Avan. Maar wij hebben hier in Overbetuwe samen met Lingewaard, ik meen in 2015, een heel participatieproject. Traject ook opgezet met enquêtes en dergelijke om naar het leerlingenvervoer te kijken. En dat mis ik hier. Ik snap dat u redeneert vanuit de BVO Tram, maar dat is voor onze beeldvorming ook wel belangrijk. En ook om de historie een beetje te begrijpen van hoe dit tot stand gekomen is. En ook de rol van de stadsregio hierin, die mis ik nog even.
Als het gaat om het leerlingenvervoer, dat doen wij samen met Lingewaard. Ook kwaliteitscontroles doen we samen met Lingewaard. Vind je hier dus niets van terug, omdat dat geen tak van sport is die de BVO voor ons behartigt. De stadsregio is voorloper van hetgeen wat wij via de BVO hebben opgepakt. Dus hier zit ook niet direct een stadsregio verleden in, als je dat vraagt.
Maar dat verleden hebben wij wel. En toen zijn er motieven geweest om voor leerlingenvervoer een apart traject in te gaan. En ik wilde eigenlijk maar zeggen, andere gemeenten hebben toen een andere afweging gemaakt. Want ik lees dat 5 miljoen van uw omzet eigenlijk ook uit leerlingenvervoer gaat.
Kijk, we komen er nog op terug. Maar mijn voorstel in het college zal zijn om leerlingenvervoer nu wel in te brengen. Want willen wij voordelen proberen te realiseren, moet je dat bijvoorbeeld met het mengen van groepen. Dat de eerste rit leerlingen zit en in de tweede rit terug, bijvoorbeeld WMO. Maar aangezien wij dat elders hebben belegd, zijn wij vanuit Overbetuwe-perspectief niet in staat om groepen te mengen. Maar goed, dat zijn zaken waar we volgende week op terugkomen in het document wat u straks aangereikt krijgt, wat donderdag wordt vastgesteld door het AB. Maar dat is wel een discussie die we gezamenlijk moeten voeren. Willen we dat? Was het voordeel?
Goed, in 2018 is het knoppenplan gemaakt. Het knoppenplan was als reactie dat de kosten behoorlijk toenamen. De kosten die ergens ook niet voldoen aan het verwachtingenpatroon. Kosten die fors toenemen, dat is mij gevraagd van waar kunnen wij die kosten nog beïnvloeden? En dat is het knoppenplan, daar ga ik dadelijk heel even met u op in. En het projectplan samen verder, dat zijn de projecten die we inmiddels allemaal afgerond hebben en die geresulteerd hebben in de overkoepelend rapportage, wat ik begrijp dat u straks uitgereikt krijgt.
Na
vaststellen. Oké, ja. Druk maar de knop erop. Dan, ja, even het knoppenplan. Ik ga niet op alle punten in. Ik ga er heel even door op, dan ligt er wel een paar op.
Beter te maken, effectiever of efficiënter. Dat is het knoppenplan. En dat past gewoon binnen het
nationale kader.
Ja. Een van de punten waar ik mee geconfronteerd werd toen ik hier begon, was de vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is een aanvulling op het contract met de vervoerders. Ik noem maar heel even wat omissies in het contract. Daar hebben de vervoerders op gereageerd en het heeft uiteindelijk geleid tot een aanvulling. Maar heeft ook uiteindelijk geleid tot wat meer kosten. Maar de vaststellingsovereenkomst, die zijn we nu met alle financiële gevolgen nog aan het inregelen. Want dat betekent dat we met terugwerkende kracht een heleboel dingen daar nog in moeten regelen. De nieuwe verdeelsleutel, dan zult u ongetwijfeld vragen, wat is nou de oude verdeelsleutel? Omdat je in een avantconstructie werkt, betaal je in feite met z'n allen het vervoer, maar uiteindelijk moeten die kosten weer verdeeld worden naar gemeenten. En in de oude verdeelsleutel, daar waren in feite zowel de kosten van de routes als de kosten van het vraagvangvervoer werden op één hoop gegooid en via een sleutel verdeeld over de gemeente. Maar daar zat iets oneigenlijks in en de oneigenlijkheid bestond eruit dat de kosten niet op correcte manier werden toebedeeld aan de gemeente die die kosten ook maakte. En daarvoor is een nieuwe verdeelsleutel ingevoerd, waarbij de kosten beter verdeeld worden over de gemeentes die de kosten ook maken. En dat betekent ook als je als gemeente op een of andere manier met beleid die kosten beïnvloedt, dan merk je ook zelf dat die kosten omlaag gaan. En dat is natuurlijk weer het voordeel. In kader van de nieuwe sleutel en de oude sleutel ontstond daar dus een heel ander kostenplaatje voor gemeenten. Dat viel uiteraard op de gemeente Koudenberdak, die in één keer veel meer moesten gaan betalen. En toen is in feite afgesproken, laten wij in ieder geval zorgen dat we, ook in kader van samenhorigheid, dat we elkaar daarmee helpen. En dat betekent dat afgesproken is om in aflopende schaal de kosten eigenlijk te verdelen. Dus de gemeente die meer kosten maakte door de nieuwe sleutel, die krijgt dan wat gecompenseerd door de gemeenten die wat minder kosten maken door de nieuwe sleutel. En dat betekent dat bedrag wordt afgebouwd in 3 jaren. En dat is voor 17 is dat 75% en dan 50% en volgens de 25%. Ja, klanttevredenheid en klachten heb ik net al heel eventjes over gehad. Op het moment dat je aan knoppen gaat draaien, dan loop je natuurlijk het risico dat je een stukje spanning gaat opzoeken in je logistieke processen. En dan loop je het risico dat klanten zeggen, het duurt wel iets langer, ik merk daar wat van. Dus dan is het wel van belang dat je met name de klachten heel goed monitort, uiteraard ook de punctualiteit, maar ook de klachten, hoe worden wij ervaren door de reiziger. En daarvoor heb ik enkele plaatjes opgenomen. Wat ik net al zei, van als je naar het totaal aantal klachten kijkt, dan zitten we rond de 0,2% aan gegronde klachten, zelfs iets lager. Maar we moeten dat wel monitoren, dat op het moment dat je aan de knoppen gaat draaien, dat die klachten natuurlijk niet gaan pieken.
Mag ik daar een vraag over stellen, over de klachtenafhandeling? Is dat klanttevredenheid, is dat alleen gemonitord op de mensen die er gebruik van maken? Neem ik aan, want anders is er geen klanttevredenheidsonderzoek. Maar wat doe je met de klachten die mogelijk van buitenstaanders, die helemaal niets met Avant te maken hebben, die daar toch wel een melding over moeten maken, die iets zien gebeuren op straat, die ergens een kopje koffie zien zitten te drinken en denken van, er gebeurt hier iets heel raars. Want ik heb begrepen dat je dan ook eigenlijk de naam en toenaam van de klant moet noemen als je een klacht hebt. Maar ja, je kent diegene niet, maar je ziet wel iets gebeuren waarvan je als buitenstaander denkt, wat wordt er met die klachten gedaan?
Die klachten die worden op dezelfde manier behandeld als de klachten waar we dus wel een reizigersnummer van hebben. Alleen dan kunnen ze niet toedelen aan de gemeente. Maar ze worden op dezelfde manier behandeld. Kijk, natuurlijk krijgen wij ook regelmatig wel eens klachten binnen. Bijvoorbeeld verkeersgedrag. Dat hard rijden of het net iets afsnijden. En dat is dan een ander verkeersgebruiker die belt dan ervan. Maar de klachten worden op dezelfde manier behandeld als in feite door de eigen reizigers alleen. Uiteraard hebben die mensen niet meegedaan aan het klantenredheidsonderzoek. Okay. Ja, de gegronde klachten wat we hier dus ook zien, met name onder die 0,2%, dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ik zou het zeer spijtig vinden als we daarboven zouden komen. Maar dat is zeker nog de koers en dit is dan tot en met december. Een aantal concrete acties in kader van het knoppenplan. Ook hier zal ik er een enkele doornemen. Ik klik hem even door op dan. Kijk, een van de problemen die wij nu ervaren in het huidige contract, is dat er voor de regie en maar ook voor de voerders geen prikkel in zit om het efficiënter te doen. Want zij schieten er niks meer op. En dat merken wij dus ook, dat ook een van de redenen waarom dat de kosten zijn zoals ze zijn. Overigens niet de reden, maar wel een van de redenen. Kijk, op het moment dat je daar een prikkel in bouwt, waardoor je het wat spannender maakt, dan zal ook de neiging bestaan om daar dat is ook iets verder het randje op te zoeken. Terwijl nu de neiging ontstaat van, goh, roep er nog maar een paar auto's bij, want dat is ook wat handiger. Dus dat is die incentive, dat is wel een punt van belang. Onderdeel van het contract wat afgesloten is de 3-uursvergoeding. Dat betekent dat op het moment dat wij een chauffeur oproepen, dan krijgt hij ook minimaal 3 uur betaald. En dat is over het algemeen voor het regio-taxideel niet zo'n probleem, maar wel voor het routevervoer. Routes die wij maken. Kijk, op het moment dat je leerlingenvervoer hebt en je zou een route hebben van pakweg 1,5 à 2 uur per route, dan heb je al behoorlijke routes in de praktijk. Alleen op het moment dat je dan 3 uur moet gaan betalen, dan betaal je dus 1 uur zonder dat je daar productie tegenover hebt staan. Daar hebben we in ieder geval een maatregel op genomen met in overleg met de vervoerders, dat we zeggen van dat uur dat je niet werkt. Wij snappen op zich dat je wel recht hebt op dit hele uur, maar we maken nu een afspraak dat ik jou maar 1,5 uur betaal. Maar dan krijg je de chauffeur wel meteen weer ter beschikking. Ja, anders dan moet je 3 uur blijven. En daar heb ik in ieder geval met de meeste vervoerders een afspraak over kunnen maken.
Toch een aanvullende vraag. Ik kom zelf ook uit de logistiek en in het vervoer. Bent u niet bang dat partijen gaan afhaken door de verandering van de regeling, die nu nog voor aanval rijden, en daarbij de waarborg van de continuïteit misschien in gevaar komt? Want het wordt toch een bezuiniging, heel hard gezegd.
Dat is in ieder geval niet mijn zorg. Kijk, ik heb een zeer goed contact met alle partijen, dus ook met die 8 vervoerders. En we hebben op professionele manier hebben wij met elkaar gesprekken. En daar wordt dit soort zaken ook gewoon besproken. En uiteraard hou ik in de gaten dat, kijk, wat bij mij voorop staat, is dat je elke onderneming moet je natuurlijk wel het bestaan gunnen. Kijk, het is niet zo dat we elkaar nou het vel over overtrekken. Overigens, beide kanten niet. Hè? Dat, kijk, op redelijkheid kun je een heleboel dingen nog regelen. In feite wordt hij dan niet meer voor Avan ingezet. En toen heb ik de afspraak gemaakt met de vervoerders van of we maken de deal voor die 50% vergoeding, of ik zorg ervoor dat jouw chauffeur gewoon langer moet blijven staan. Sommigen zeggen het is een beetje pesten, maar ik zeg nou ja, volgens mij is het redelijk. En op het moment dat de vervoerder 50% vergoed krijgt en die chauffeur kan dan ander werk gaan doen voor diezelfde vervoerder, maar niet via Avan, heeft dat ook zijn voordelen. Ja, nee, is prima. De knoppen die jullie net zagen, dat zijn knoppen, daar heb ik zeggenschap over. Ik blijf binnen de kaders. Deze knoppen die er staan, dat zijn kansen, maar ik heb daar geen donder over te vertellen. Daar bent u en zet als gemeente, want dat is beleid. Even naar het onderste toe, er zijn meer dan 100 kansen. Overigens, we kunnen ze niet allemaal verzilveren, maar er zijn dus een heleboel mogelijkheden om de kosten te beïnvloeden. Maar dan zullen we daar met z'n allen heel goed over na moeten denken, want dat betekent eerst een beleidsaanpassing en dan kun je die kosten beïnvloeden. Ik heb er een paar uitgewerkt, misschien naar de volgende erop. Kijk, kilometerbudget algemeen, dat is ook in april, mei toen ik hier begon, toen heb ik de eerste analyse laten maken. En dan, wat ons opviel is dat er in een aantal gemeenten werd de regiotaxi gebruikt en dat ging over de 3000 kilometer per jaar dat een reiziger maakte. Nou heb ik daar natuurlijk geen oordeel over, maar ik rapporteer dat wel, dat ik zeg, goh, is die voorziening daarvoor bedoeld? Nou, wat je dan ziet, is dat er ook een aantal, als ook wat andere voorzieningen ingeslopen zijn, waardoor iemand ook die kilometers maakt. Er waren voorbeelden bij, dat een reiziger tussenmiddag nog even naar huis ging eten, via het WMO-vervoer. Ik heb daar geen mening over, ik signaleer alleen van, goh, is het daarvoor bedoeld, dan moet je vooral niks doen. Is het daar niet voor bedoeld, hoe kun je daar dan op sturen? En een van de mogelijkheden is om te zeggen van, goh, kunnen we iets afspreken over een kilometerbudget? En een aantal gemeenten zijn er inmiddels overgegaan tot 1500 of 750 kilometer. Overigens, 95% halen dat nooit, die maken dat nooit op. Alleen die kleinere groep, die debet is voor naar verhouding heel veel kosten, die moeten dan nadenken van, goh, moet ik daar niet wat kieskeuriger in zijn? Het simuleren van vroeg reserveringen, dat hebben wij nog niet geregeld. Maar waarom willen wij dat? Althans, waarom zou dat een heel goed punt zijn? Kijk, de reizigers die kunnen ritten reserveren tot pakweg 's nachts 12 uur. En dan kunnen ze al reserveren dat ze 's morgens om 6 uur weg willen. Alleen, het contract zegt dat als wij capaciteit inkopen, dan moet ik voor vandaag 5 uur, kan ik nog iets met die capaciteit doen. Alles wat ik na 5 uur van vandaag doe, betekent dat ik kosten maak. Dus op het moment dat ik eerder weet hoeveel reizigers ik morgen vroeg moet vervoeren, hoe beter ik de capaciteit nog kan of meer inkopen of tijdig kan afschalen, waardoor ik die kosten niet maak. Alleen, nu zit het nog in het contract, die 1700 uur, dat we iets af moeten spreken. In een nieuw contract wil ik daar zeker anders mee omgaan. Ja, wat ik net al zei, de menukaart. Er zijn, met name in het knoppenplan, daar zitten alle 100 punten zitten daar heel kort in beschreven. Mijn bedoeling is van, neem er gewoon eens een keer kennis van en kijk even wat zou kunnen, wat zou niet kunnen. En op welke manier kunnen we dan die kosten dan met z'n allen toch naar beïnvloeden, terwijl het voorzieningenniveau vast willen houden.
Ik heb toch even behoefte aan wat sparren. Het kilometerbudget wat u aangaf, dus u zegt van u wil daar ook iets mee doen. We zullen dat terugkrijgen waarschijnlijk via het college. En u gaf eigenlijk ook aan dat een hele kleine groep voor heel veel kosten zorgt. Die kleine groep die zal waarschijnlijk ook daar wel. Er zal iets onder liggen dat zij zoveel kilometers maken, neem ik aan. Dus ik hoop dat uit het voorstel ook blijkt dat we dat allemaal kunnen hardmaken, ook richting mensen. Dat we daar niet in oeverloze procedures gaan vastlopen. Dat. En dat vroeg me bij, dat was bij het, de tijden. Ik snap natuurlijk dat het heel, heel handig is als mensen inderdaad op tijd aangeven van ik wil die dag, wil ik die activiteit gaan ondernemen, daar naartoe. Dus heb ik vervoer daarvoor nodig. Maar het leven van mensen is niet alleen altijd heel vaak van ver van tevoren plannen, maar soms ook, waar blijft het spontane voor mensen? Gaan we dat helemaal wegbezuinigen als politiek of hoe moet ik dat zien? Ik vraag het even. Hè. Ik geef nu nog geen oordeel, maar ik wil het graag weten.
Kijk, dat is gemakkelijker van mijn vak. Ik hoef niks te willen. Ik beperk me tot signaleren. En de keuze wordt bij u neergelegd. Kijk, absoluut niet de intentie om alle spontaniteit weg te halen. Er zitten heel veel punten tussen helemaal links en helemaal rechts. Waar ik wel voor oproep is dat we gezamenlijk goed nadenken van wat bieden we de mensen nu? Hoe zit dat voorzieningenniveau? Hoe zit dat nu in elkaar? En kunnen wij met bij wijze van spreken een paar beperkte aanpassingen die kosten omlaag brengen of de kosten beheersbaar maken voor het voorzieningenniveau? Gelet ook op de toenemende kostenontwikkelingen.
Ik heb ook even een vraag over die stimulering. U spreekt dan over bedrijven die voor Avan rijden. Als ik u goed begrijp, zou u het liefst willen zien. Dat is even een aanname, als ik mensen het fluipend terug. Dat als mevrouw X nu een afspraak maakt met het ziekenhuis over een maand, dat het eigenlijk al bekend moet zijn om het nog makkelijker in te plannen. En die groep die kan ook heel veel beïnvloeden aan jullie capaciteitvraag. Maar daar hebben jullie geen sturing op volgens mij.
Is dan de vraag of wij sturing hebben op de afspraak in het ziekenhuis? Melden?
Op tijd melden.
Ja, maar kijk, onze ervaring is dat een grote groep mensen melden zich echt op tijd. Hè, die hebben die afspraak over een maand. En dan loop je het risico dat ze hem vergeten af te zeggen als de afspraak wordt afgezegd. Ja, dat is weer een nieuw probleem.
Dat is volgende.
Maar er is ook een groep die er bewust voor kiest om pakweg het uur van tevoren te boeken. En dat doen ze vooral omdat ze dan de meeste kans hebben dat ze alleen in een auto zitten.
Oh, is dat de reden daarachter?
Nou, dat speelt voor een aantal mensen speelt dat een rol mee.
Is dat een grote groep?
Ja, dat is even lastig. Daar zouden we onderzoek naar moeten doen. Maar wij weten gewoon dat gebeurt. Dat weten wij, dat is bekend. En als wij onderzoek doen, ook naar de meldingen die in dat eerste anderhalf uur van trek zitten. Ik heb ze even niet helemaal praat, maar dat is orde grootte 25-30% van ritten. Die in het uur tot anderhalf uur voor de geplande vertrektijd worden aangevraagd. En dat vind ik een hoog aantal.
Dat lijkt mij ook. Dankjewel. Vraag beantwoord. Dennis?
Ja, ik heb een vraag over het knoppenplan. Want het knoppenplan gaat over bedrijfsvoering. Nu heeft het ook gekeken waar je efficiëntievoordelen kunt halen. Dat is helder. Stel nou dat, want wij moeten binnenkort een keuze gaan maken. En de keuze bij ons gaat richting altijd voor inrichting. Dus als je weet voor wie je het wil doen, dan weet je ook hoe je het moet inkopen. Heeft u al een goed beeld van wat de wensen en verwachtingen zijn van de 18 deelnemende gemeenten ten aanzien van uw organisatie richting 2020?
Nee.
Scenario. Als ik de eerste AB-vergaderingen na de raadswisseling, collegewisseling meemaak, dan waren dat mopperende vergaderingen, ruziende vergaderingen, Arnhem en Nijmegen met de rug tegen elkaar. Dat zat niet lekker. We zijn nu drie kwart jaar verder en ik denk dat we vorige week hebben afgesloten de conferentie met de constatering dat er 18 wethouders waren die allemaal weer de neus dezelfde kant op hadden staan. En vanuit een intrinsieke motivatie dat we elkaar nodig hebben, zeker bij het vervoer, omdat dat gemeentegrensoverschrijdend is, eigenlijk per definitie. En zeker voor middengemeentes met een link naar Arnhem en een link naar Nijmegen. Je hebt elkaar daar nodig. We hebben de kennis nodig die we nu wel hebben, die we voorheen niet hadden. Dus alles bij elkaar. Komt er straks een voorstel waar raden in kunnen kiezen. Maar ik hoop, en dat zal mijn advies ook in het college zijn, dat we wel de verbinding zoeken met de 18 gemeentes. Omdat dat linksom of rechtsom toch de beste kwaliteit en de beste organisatie zal opleveren. En daarbinnen, binnen kaders, keuzemogelijkheden op cliëntniveau. Wat wil je als het gaat om kilometers en dat soort zaken. Waarbij er ook mogelijkheden zijn om binnen die 18 gemeentes nog percelen te maken. Maar goed, daar komen we eigenlijk na volgende week in dat document op terug, wat de mogelijkheden zijn.
Eigenlijk in het vervolg op wat meneer Jansen zegt. Volgende week komt er een stuk, daar moeten wij iets van gaan vinden. U zegt van nou, met alle maatregelen die wij mogelijk gaan voorstellen, zou er een kostenbesparing kunnen gaan komen. Is er dan ook op dat moment inzichtelijk wat dan die kostenbesparing is, op welk onderdeel dat is? En,
er komt geen kostenbesparing uit. Dat zullen wij nooit op die manier presenteren. Ik hoop dat wij in aanvang de kosten in de grip hebben. Door kennis en kunde. Door deskundigheid aan de voorkant. Dat wij met een beter bestek betere afspraken in het veld kunnen maken. En dat we dat ook kunnen monitoren. En als dat op termijn een daling van kosten met zich meebrengt. Dan is dat winst. Maar vanuit de buitenkant komen er ook zaken op ons af als het gaat om BPM-zaken. Ja, okay. Dus,
maar net
hoort mij niet roepen kostenbesparing. Dus
nou, in ieder geval binnen de perken houden. Laten we het dan zo houden. Maar er wordt net ook een gerichte vraag gesteld over van hoeveel procent van deze mensen maken dan gebruik van dat uur boeken. En daar geeft u eigenlijk het antwoord op, daar moeten we nog een onderzoek op doen. Dus in hoeverre zijn dan de zaken daadwerkelijk ook goed onderzocht die hier nu worden voorgesteld?
Eerst even nog een antwoord op meneer Jansen. Ik zei kortbondig nee, maar uiteraard is wel bekend wat de gemeenten allemaal willen. Want we rijden nu natuurlijk ook conform een aantal regels. Het vervoer wat wij nu verrichten, dat voldoet aan het serviceniveau voor alle gemeenten. Dus op zich staan we niet helemaal blind in de wereld, hè?
Vond u eerste antwoord, kon ik meer mee. Toen dacht ik, ja, daar hebben we eigenlijk iets om richting aan te geven de komende tijd. Want die richting is er nog niet. Ik snap uw antwoord uiteraard wel. Maar ook voor ons als raad is het best wel moeilijk om als we het heeft over knoppen draaien, om goed na te denken. Je hebt zo'n bedrijfsvoerorganisatie met 18 gemeenten. Je moet keuzes daarin maken. Wij hebben hier in het verleden, waar het gaat om leerlingenvoer, bijvoorbeeld best wel principiële discussies gevoerd over, moet je vinden dat alle leerlingen overal maar naar school mogen gaan? Dan moeten die daar dan indicatie voor geven. Ja, daar hoor ik u nu niks over zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat het wel van invloed is op het efficiënt maken van uw bedrijfsvoering. In het kader van de WMO, als oma op elke zondag naar Den Helder op en neer gaat, ik heb die voorbeeld echt gehoord. misschien niet hier. Maar dan is het wel goed om, ook een analyse te hebben van dat soort ritten. En ook te kijken of wij daar keuzes in kunnen maken.
Absoluut. Laten we zoeken. Vorige week sprak ik nog een wethouder. Die had dan toevallig de rittenbak onder ogen gekregen. De rittenbak staan allerlei individuele ritten in. Hij zegt, heb ik in Gossam leerlingen daar zitten? Maar ja, dat zijn ritten van ongeveer 160 euro per dag. Ja, wethouder, daar heeft u ritten zitten. Wij gaan niet over de indicatie. Nogmaals, wij gaan wel over het signaleren daarvan. Even in antwoord op uw vraag. Nee, we zullen nog niet alles weten. Daar zullen we ook nog wat meer onderzoek naar moeten doen. Daarom zeg ik ook van dat mensen bewust een keuze maken om een uur tot anderhalf uur in kader van, god, dan zit ik alleen in de taxi. Ik weet zeker dat dat meespeelt. Wat we constateren is orde grootte 20-25% van de ritten die eigenlijk heel kort ervoor worden gereserveerd. Waarom dat ze dat doen, daar heb ik op dit moment geen antwoord op. Ik kan het wel signaleren. En dat we daar een keer, als we daar met z'n allen verkiezen, iets naar moeten gaan doen. En dat start dan inderdaad met een onderzoek. Ja?
Ja, zeker. Dan inderdaad de reden waarom mensen dat doen is wel een hele belangrijke. Want wat er net natuurlijk gezegd wordt, je wil ook wel een beetje voorkomen dat de spontaniteit van het leuke leven er ook uitvalt. Dus het is best wel ik snap ook dat het heel erg lastig is, maar ik denk dat dat wel ook wel meegenomen moet worden waarom mensen het doen.
Ja, ik wil even politieke discussie voorkomen, maar daar moeten we het over hebben. Is het ook voor de leuk of niet? Weet je, daar moeten we het inderdaad wel over eens zijn, want daar heb ik andere ideeën over.
Voor de duidelijkheid, de bedrijfsvoeringsorganisatie is een uitvoeringsorganisatie en bewust jaren terug gekozen. Daar wordt geen beleid in gemaakt. Die 18 wethouders zijn geen beleidsgremium. Dus de vraag, Matt mag er ook niks van vinden. Hij krijgt mijn ruzie als hij er wat van gaat vinden. Want het zijn gemeentes die indiceren. Wij politiek, lokaal bepalen of iemand elke dag 160 kilometer op en neer mag. En dan moeten we... Mats, en je leert het, maar gaat er niet over. Dat is ons speelveld en een deel van mobiliteit. Doelgroepenvervoer zit, het grote vervoer, mobiliteit, het grote stadslijnen, noem het maar op. En het vrijwilligersvervoer met welzijnsorganisaties. Doelgroepen zitten tussenin. BVO voert uit. En collega Dimitri, als het gaat om mobiliteit, pakbeleidsmatig het totale speelveld. Dus heel bewust altijd gezegd, de BVO is puur uitvoerend en... Doordat de vraag van de 18 wethouders, kijk eens waar we kunnen verbeteren, dan schurk je tegen beleid aan. Verbetering zit er dan ook. Dus we zitten nu even op het domein dat we ook wat kijken naar beleid. Maar straks willen we weer gewoon lekker dagelijks uitvoeren en ons niet bemoeien.
Maar dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen. Van, dat moeten wij dan uiteindelijk besluiten met z'n allen. Ja.
Kijk, een voorbeeld van de afgelopen jaren. Er was een leerling die werd gebracht van Arnhem naar Haren. En dan bedoel ik niet Haren bij Os, maar Haren bij Groningen. En dan zat er toevallig bij een collega in het oosten van het land. Daar zat ook een leerling, die moest ook naar haar. Nou, we hebben elkaar gevonden en we hebben die dus gecombineerd. Nou, dat scheelt dus zelf van de kosten. En overigens staat een rit, die betaal je met 180 euro per dag ook niet. Goed, nu is nou een stukje visie, ontwikkeling en projectenplan. We hebben dat onder de naam gezegd, samen verder. Puntje, puntje, puntje. Ook bewust geen vraagteken achtergezet. Want de wil om samen verder te gaan is er wel, alleen de manier waarop. Een van de punten die speelt is dat we een keuze moeten maken over de huidige contracten. Gaan we die verlengen? Er zit een optie in dat we ze nog 2 jaar of 4 jaar zelfs mogen verlengen. En de vraag is even, willen we dat met z'n allen? Op het moment dat het besloten wordt om dat niet te doen, ja, dan zul je weer je aanbestedingsprocedure moeten starten. Ja, formeel moeten we die nu starten, willen we dat ergens eind van het jaar ook weer kunnen gunnen. Want je praat wel over 18 gemeentes met naar vanand ook zoveel contracten en zoveel vervoer. De vraag die absoluut speelt, en die is afgelopen periode, gelukkig in de laatste maanden hoor je dat minder, maar in het begin toen ik hier kwam, dat gemeenten zeiden wij treden uit. Dus wij gaan uit de avanssamenwerking. Nou ja, oké, als dat een keuze is, dan is dat een keuze. Maar het lijkt me wel handig dat als dat de keuze moet blijven, dat het wel gauw genoeg een keer goed bekend wordt. Want dan zullen we een ander pad moeten kiezen. In september zijn een aantal onderzoeken gestart. Als je hem heel even doorknipt, Rob, dan... dit zijn in feite de deelonderzoeken die allemaal gestart zijn. Daar krijgt u geen rapportages over. Maar die zijn wel allemaal verwerkt in de, laat ik zeggen, overkoepelende rapportage. Maar we hebben nu wel een berg basismateriaal om een stuk onderbouwing te geven voor te nemen keuzes. Pak maar eentje erop. Stappenplan bij uittreden, om de koe maar even bij de horens te pakken. Wat wij gedaan hebben, we hebben een aantal juristen uit laten zoeken. Wat moet er gebeuren, wilt u uittreden uit het samenwerkingsverband? Dan vragen ze meteen, ja, wat kost dat? Nou, dat is ook een van de vragen die we niet kunnen beantwoorden. Want die zijn afhankelijk van het moment dat de gemeente een besluit neemt. Maar wilt u uittreden, dan is op dit moment het gunstigste moment om dat voor 1 mei aan te geven. En dat heeft ermee te maken dat als we de contracten niet verlengen, dan eindigen die medio 2020. En dat betekent als u nu uittreedt, dan betekent dus dat de frictiekosten met de vervoerders in ieder geval niet meer van toepassing zijn. Overigens misschien nog wel andere kosten, maar niet frictiekosten. De benchmark light. Waarom ook light? Ik heb geen langdurig onderzoek verricht. Wat ik gedaan heb, ik heb gewoon gekeken wat kost nou het leerlingenvervoer. En dan rekenen we eens even terug naar per leerling per jaar. Daar heb ik even naar gekeken, daar heb ik een plaatje van bijgevoegd. En wat je hier dus ziet is dat ik van de Avan-gemeenten heb ik de informatie natuurlijk zelf. Voor de overige gemeenten heb ik die kosten opgevraagd. En de groene is de gemeente Overbetuwe. Dat zijn de gemiddelde kosten die u per jaar kwijt bent per leerling. Voor de Avan-gemeente is de gele kleur. Ja, er zitten enkele gemeenten onder, er zitten enkele gemeenten boven. Maar dit is op dit moment het eerste vergelijk. Per gemeente zijn er ook onderscheid in percelen. Binnen Avan hebben we dan de gemeente uiteraard die leerlingenvoer hebben ingebracht. En voor de andere gemeenten heb ik ook op perceelniveau, zo heeft Overbetuwe 2 percelen. Ik denk dat het intern perceel is en extern perceel, neem ik aan. Daar zie je dus Overbetuwe, is koploper voor het externe perceel in de kosten per leerling per jaar. En in perceel, die 37,57, dat zal dan het perceel zijn wat hier een leerling voor in de directe omgeving doet, ga ik vanuit. Maar ook dit om een vergelijk te maken, wat betekent dit voor de percelen? De gele, dat zijn de Avan-gemeenten, de gemiddels van de Avan-gemeentes. Dit om in ieder geval een eerste een indicatie te krijgen van kosten.
En met percelen bedoelt u dus gemeenten?
Ja. In de Avan zijn dat gemeenten, maar binnen Overbetuwe is 1 gemeente, heeft 2 percelen.
Ja. Maar dat kan, nog een verduidelijkend vraagje bij. Stel dat met het leerlingenvervoer, dat je erin slaagt om die busjes van Willems en de Koning helemaal vol te hebben. Dus elke rit zitten gewoon 8 leerlingen in. Dan kan het zijn dat dit vervoer per leerling duurder is, maar dat het wel efficiënter gaat. Of misschien kan de wet.
Op het moment dat je die combinatie kunt verhogen, dan wordt het vervoer goedkoper. Dus de kosten per leerling gaan dan omlaag.
Ja, dat snap ik. Maar ja, dat zou ook in de huidige situatie nog het geval kunnen zijn. Of zijn we echt zo verschrikkelijk veel duurder uit dan. Want daar schrik ik wel van, eerlijk gezegd. Of bij die aanbieder van gemeente 5. Ja. Is nog goedkoper.
Er zijn ook gemeenten die heel compact zijn, waardoor toch een aanbod binnen de gemeente gaat hebben, waardoor de reistijd korter is. Dus je vergelijkt ook een beetje anders met
dingen. Daarom is het ook een benchmark light. Maar als je het, ik weet niet of u ooit in, waar is dat in, volgens mij is dat in Ubergen, waar die scholen allemaal liggen op zo'n hoge berg, waar ongeveer 60 taxis zich melden om leerlingen op te halen. En dan zie je dat er taxis zijn, die komen uit dezelfde windstreek. Alleen, dat zijn verschillende contracten. Terwijl ik zeg, ja, maar daar moet er iets te combineren zijn. Alleen, die bedrijven werken dus niet samen.
En dat kunnen wij straks aansturen als we ons bestek aan het voorkant zo maken dat we ook kunnen sturen op combinaties. Ja. Ja. Maar hier zit dus ook voor Overbetuwe invoer voor leerlingen voor zonder financieel voordeel.
Dit zijn dan de WMO, de oude regiotaxiritten noem ik het even, de WMO-ritontwikkeling. Als je dit op je af ziet komen, dan loop je uit je begroting, neem ik aan. Kijk, wat je dus ziet is dat in de kleuren ook, dat de blauwe ritten van 2017, waar wij in de begroting rekening mee hebben gehouden, zijn de landelijke cijfers van een toename van 10%. Alleen, ik denk dat Overbetuwe, als ik het even gauw kijk, die zal rond de 20% toename zitten in het ritgebruik. Dus een laat zo zeggen, de WMO doelgroepenvoer is wel een succes.
Constatering is één, de duiding van de cijfers, dat zou ook intern wel eens een slag kunnen.
Ja. Ja. Goed, ook naar de regionale vervoerstromen. Wat daarvan belang is ook dat je zegt van hoe zijn nou die vervoerstromen, om te kijken wat kan ik daarin combineren. Om daar ook inschatting van te maken. Ook daar is klik me heel even door op. Daar is even een gimmick van gemaakt dat we zeggen van goh, hoe zit nou die regionale in? Klik maar door. Kijk. Kijk, dit is met name om aan te duiden dat je heel veel grensoverschrijdend vervoer hebt. Ik heb er ook dit plaatje bij gedaan in kader van, waar praten we nu over in procenten. Gebaseerd op de eerste helft van 2018. En dan zie je dus van boven van Overbetuwe naar. En dan zie je dat je intern de gemeente Overbetuwe hebt bijna 28% van de ritten. Maar je ziet ook de verbindingen naar de andere gemeenten toe. En dat is met name ook van belang. Kijk, we hebben van alle gemeentes hebben deze plaatjes. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je van Overbetuwe ergens naar Arnhem reist, dat er in Overbetuwe iemand instapt en tussendoor haal ik nog een paar mensen op, ook in Arnhem. Zodat je die combinaties hebt, waardoor je de voorziening in stand kunt houden, terwijl je je kosten kunt beheersen. Nou, nee, maar dat is goed dat je even zegt, Rob. Kijk, hier heb ik ook een aantal ritten. Die gaan buiten daarvan. Dus die zullen met name inderdaad naar de westkant gaan, daar ga ik vanuit. We hebben ook in kader van de voorbereiding gesproken met DVG, dus de vier gewesten, de regiepartij en de vervoerders. In kader van verlengingen, want in de contracten hebben we afgesproken, er zit een tweezijdige opzegmogelijkheid. En op het moment dat je besluit dat je met elkaar door wilt, moet ook de andere partij dat aangeven. Nou, met de vier gewesten hebben we daar om tafel gezeten en die zeggen van, ja, ik heb een verlieslatend contract. Ik wil wel door, maar dan kost het je wel heel veel geld. Nou, dat is wel van belang om dat in ieder geval te weten. De 7 vervoerders hebben aangegeven dat ze graag door willen. En de 8e vervoerder die zegt, ook onder dezelfde als DVG, van ik wil wel door, maar dan moet er extra betaald gaan worden. Rol en invloed van de provincie, met name ook in het samenwerkingsverband. We kijken wel eens naar de voordelen van het vervoer, maar uiteindelijk hebben we ook een stukje overleg en discussie met de provincie en mogelijk ook op rijksniveau. Als je heel even doorklikt, is dat, kijk, op het moment dat je nu een stukje verhouding ziet, maken wij een klein deel van Gelderland, deel van de provincie Gelderland. De regio aan en Nijmegen nu met de samenwerkende gemeente, als je even de knop drukt erop, dan zie je dat op het moment dat je in ieder geval samen blijft werken, dat je een wat grotere partij bent, ook op provinciaal niveau. Nou, hoe willen we samen verder?
Mag ik nog even terug naar de vorige schermpje, de 4 gewesten sprak u net over. En die willen wel heel graag door met die regie, maar dan gaan we veel meer betalen. Ja. Hebben wij veel meer iets te kiezen daarin? Dus er zijn er veel meer partijen die de regie voor ons kunnen
opnemen? Wat wij te kiezen hebben, dat is in feite het vervolg. En natuurlijk hebben wij te kiezen. Wij kunnen stoppen met de 4 gewesten. We kunnen op een andere manier gaan aanbesteden. Maar dat is in feite de vervolgdiscussie die hier plaats gaat vinden.
Maar daar zijn wel beelden bij. Hè? Uiteindelijk heb jij ook onderzoek gedaan in Nederland en in het noorden, maar ook in Limburg. En daar zie je dat zo'n regiecentrale zelfs vanuit gemeentelijke aansturing plaatsvindt. Dus niet een externe marktpartij, maar veel meer dat gemeentes. Dat zijn wel denkrichtingen die wij die onderzocht zijn en waar we wat mee kunnen.
Ja. En die zitten ook al in het stuk.
Die komen straks, als zijn de opties, mogelijkheden worden die waarbij.
Goed, dit zijn wat vragen die beantwoord zullen gaan worden. Wat is belangrijk in de onderlinge samenwerking? Welk gevoel hebben we erbij? Wat is de meerwaarde daarvan? En als we met z'n allen constateren dat die meerwaarde er niet is, moet je niet samenwerken. Dat lijkt me een eentweetje. Maar ook samenwerken met de provincie. Wat verwachten wij van de provincie? Kijk, nu is het zo dat de provincie zegt, wat verwachten we van u? Maar volgens mij moeten wij zorgen dat er twee richtingen verkeer wordt en blijft. En de vijf sporen waar ik dadelijk heel even op terugkom. Kijk, hier heb je de vijf sporen van Sisonius. Met name de derde, daar hebben we net over gesproken. Dat is dat bundelen van dat vervoer. Om daar een stuk efficiëntie in te krijgen. Maar ook de andere zaken die met name beleid vereisen. Dat je inderdaad zegt van goh, dichter bij huis aanbieden van voorzieningen. Welke mogelijkheden dat er ook voor zijn. Rekening houden met de cliënt zelf en haar omgeving. Dus ook toch dat stuk maatwerk vasthouden. Maar ook het hervormen van de onderkant van de openbaar vervoer. Kijk, op het moment dat je hele goede openbaar vervoerverbindingen hebt. Waarom zou dan iemand kiezen voor regiotaxi? Dat is denk ik een vraag die ik hier graag ook wil laten landen. En uiteraard ook de inzet van vrijwilligers met... zeker in wat beperktere schaal zijn dat zeker kansen die we moeten benutten. Je moet dat niet te uitgebreid willen doen, maar zeker op kleinere schaal waar je mogelijk ook door wat meer maatwerk kunt krijgen voor de mensen die zorg behoeven.
Dus 3 is voor de BVO, 1, 2, 4 en 5 is voor gemeentes afzonderlijk het overleg met de portefeuillehouders mobiliteit en de BVO om daar beleid van te maken en daar uitvoering aan te geven.
Een paar jaar geleden ging het heel erg over eigen kracht en zelfredzaamheid. En voor mij was het ook een heel mooi filmpje van zo'n jongen die in de bus stapt nadat hij daarvoor altijd met een speciaal vervoer werd vervoerd. En hij had dan geleerd om zelf met de bus te reizen. Is er nu iets van te zeggen of die inzet op zelfredzaamheid of dat...
Soms zeker bij jongeren is het aanbieden van de brommetje, omdat de thuissituatie dat niet betaalbaar maakt. Maar de zelfstandigheid vergroot en de kostenvraag van het gezamenlijk vervoer en de taxi. Het zijn ook creatieve dingen van wat ga je inzetten, wat past bij je. Het is maatwerk, definitie. Dan mag je ook dat soort afwegingen maken.
We hebben ook een signaal wat daar in de hoek gezegd wordt. Ook met name in Den Bosch heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan. Kinderen zijn over het algemeen niet blij dat ze in het busje zitten, want het is het busje. Juist. En terecht, ouders die vinden dat misschien wel heel erg handig af en toe. Hè, want de kinderen worden naar huis opgehaald. Maar dat we daar, die onderzoeken steunen dat ook, dat je daar wel mee in de gang zou kunnen. Maar dat vergt inderdaad wel wat creativiteit en wat beleid. Goed, de overall rapportage... Deze punten die komen zeker aan de orde de komende periode. De kostenbeïnvloeding in het huidige regiemodel, wat ik net al een paar punten heb genoemd. Er zijn contracten afgesloten waarvan ik zeg, dat had wat handiger gemogen, ook in kader van kosten. Contracten verlengen zit daar natuurlijk wel aan gekoppeld. Op het moment dat je zegt, is er een alternatief waar we wat anders mee om kunnen gaan, dan zeg je eigenlijk, dan zouden we de contracten niet moeten verlengen. De vraag over het uitreden, zie de meerwaarde niet meer. De kostenbeïnvloeding van een nieuwe aanbesteding, wat we net al links en rechts zeiden, van op het moment dat we opnieuw gaan aanbesteden, dan moeten we er zeer kritisch naar kijken welke afspraken gaan we maken. Wat bij mij voorop staat overigens, is dat we de vervoerder waar we zaken mee gaan doen, dat die absoluut een boterham moeten hebben. Want anders dan krijg je een vechtcontract en dat moet je ook niet willen. Zelf aanbesteden als gemeente... Is dat goedkoper? Want dat is ook een veel gehoorde kreet. Van het is allemaal zo duur geworden en wij kunnen het goedkoper, wordt dan eigenlijk gezegd. Dat is nog maar de vraag. De meerwaarde van samenwerken, wat ik net al zei, van welke vorm dat je daar ook voor kiest. Ik ben ervan overtuigd dat vervoer een bepaalde expertise is die geen enkele gemeente zelf in huis heeft in de mate die het eigenlijk vereist. De impact van de BPM en de zero-emissie, wat wij ook zeggen van hou er rekening mee, wat we ook doen, hoe je het ook aanvliegt, de kosten nemen toe. Er ligt wel de uitdaging om de toename van kosten te minimaliseren. Maar de kosten nemen toe. Dat is een garantie die ik hier durf af te geven. Uiteraard met gelijkblijvend beleid, kinderen en indicaties.
Mag ik even een verduidelijkingsvraag stellen? Voordat we verder gaan. Eigenlijk aan de wethouder. Je gaf net aan van het overleg tussen de wethouders en portefeuillehouders die wordt eigenlijk beter de afgelopen periode. Is er een verwachting, een inschatting van onze wethouder of de gemeente zullen gaan uittreden uit het huidige AVAN gebeuren?
Op dit moment aangeven hun gevoelens, nog zonder dat ze hun raden hebben geconsulteerd, blijven we bij de club of niet. En in wezen was het 18 wethouders breed. We hebben zoveel verandering doorgemaakt, met name in deskundigheid en in kwaliteit, dat we bij de organisatie blijven, dat we vinden dat het in gezamenlijkheid moet gebeuren. Ja, ja.
Oké, dank u wel. Ik kan me voorstellen, hoe meer gemeentes er meedoen, hoe meer je schaalvoordelen hebt, denk ik. En inderdaad, de vraag, die opmerking die gemaakt wordt van ja, zelf aanbesteden goedkoper. Ik vind het een uitdaging. Dankjewel. Het
voordeel waar wij nu eigenlijk niet echt op kunnen sturen, maar hopelijk straks met de nieuwe aanbesteding wel, is het volgt tijdelijk in de tijd groepen na elkaar te kunnen vervoeren. En datzelfde, nu gebeurt alles in diezelfde ochtend. Ik bedoel, de hele regio rijdt vol met busjes, maar ja. Zou je één doelgroep een uurtje verlaten, kun je met de helft van de busjes bij wijze van spreken. Dat is de sturing waar wij naartoe.
U gaf in uw eerste betoog al aan toen u zei van nou, we overwegen na 2020 het jeugdvervoer ook misschien wel op AVAN te gaan onderbrengen. Toen gaf u mij al de indruk van goh, we gaan verder met de club. Klopt dat?
Ja, leerlingen.
Ja, leerlingen van ja. Zo, dank u wel. Ja, eigenlijk geen vraag. In ieder geval dank jullie wel voor deze prima presentatie.
Wat mij één ding nog wel zit te triggeren, omdat ik hoor een grote organisatie, hoe je het contact houdt met daar waar misschien ook mensen mee kunnen denken en wel in goedkopere oplossingen kunnen denken. Het schoot me straks even te binnen, maar ik vond het een wat simpele oplossing. Een kind wat vervoerd moet worden naar een plek 2, 3, 4, 6 kilometer verderop en die misschien in groep 8 al wel met zijn fietsje mag, mits het een fiets is. En die fiets is niet in alle gezinnen. Dat soort oplossingen. Dus daarom zat ik steeds te denken, we konden niet helemaal mijn vinger achter krijgen. Van hoeverre je contact houdt met degene die uiteindelijk het vervoer aanvraagt. Want misschien dat hij wel oplossingen heeft waar wij in onze onderzoeken of in deze tafels helemaal niet aan denken. Hetzelfde wat we natuurlijk een beetje
met. Dus op het gemeentelijk niveau, hè? WMO-consulent.
Ja, precies. Dat ook.
Nog één vraag aan de wethouder, want we hebben ook nog wel een aardige opgave te liggen op jeugdzorg. Hè? Dus de tekorten die daar oplopen. En ik hoorde u zeggen, er zijn veel mensen, veel jongeren dan vanuit de jeugdhulp die ook gebruik maken van het vervoer. Wordt dat ook in deze discussie meegenomen? Of zijn dat twee losse trajecten van elkaar? Ja, maar ook de indicatiestelling daarbij en ook ja, eigenlijk precies wat u aangeeft. Van, kijk je kritisch genoeg naar of die zorg ook echt nodig is en of er ook echt gebruik op een andere manier die dat vervoer ingezet kan worden. Die stel ik ook aan u.